Goedemorgen. Zo beter geloof ik, hè? Een hele goede morgen. Het is alweer een jaar geleden dat ik hier was. En ik weet niet of dat jullie dat nog weten. Maar toen mochten we na de dienst niet langer blijven. Dan moesten we gelijk naar huis. Dat was die zondag, toen was ik hier. Ongeveer een half jaar geleden appte broeder Sam mij. Met de vraag of dat ik in december weer wilde voorgaan. En ik kreeg toen ook gelijk de boodschap, of eigenlijk het thema en de tekst voor vandaag door. En dan moet je voorstellen dat ik al een half jaar op deze preek zit te broeden eigenlijk. Want zo af en toe kwam dat weer eens gewoon voorbij tijdens mijn werk of tijdens het gebed. En broeder Sam die gaf mij een thema mee. Zelfs de broers van de Heer Jezus geloofden nog niet in hem. En in de voorbereiding moest ik eigenlijk denken. Zelfs de broers van de Heer Jezus geloofden nog niet in hem. Of zelfs de broers van de Heer Jezus geloofden nog niet in hem. Zal ik even wachten? Ja? Oh. Ik heb een harde stem, hè? Ja. Of zelfs de broers van de Heer Jezus geloofden nog niet in hem. Of zelfs de broers van de Heer Jezus geloofden nog niet in hem. Of zelfs de broers van de Heer Jezus geloofden nog niet in hem. Eigenlijk zouden we nadruk kunnen leggen bij elk woord van het thema van deze dag. Zullen we het gaan lezen met elkaar? Broeder Raymond heeft het net al gezegd, Johannes 7. En ik wil voorlezen vers 1 tot en met vers 13. Hierna trok Jezus rond in Galilea. Want hij wilde niet in Judea rondtrekken, omdat de Joden hem probeerden te doden. En het feest van de Joden, het Loofhuttenfeest, was aanstaande. Zijn broers zeiden dan tegen hem, vertrek van hier en ga naar Judea, zodat ook uw discipelen de werken die u doet kunnen zien. Want niemand doet iets in het verborgene en streeft er tegelijkertijd naar, zelf dat men openlijk over hem spreekt. Als u deze dingen doet, maak u zelf dan openbaar aan de wereld. Want ook zijn broers geloofden niet in hem. Jezus dan zei tegen hen, mijn tijd is nog niet aangebroken, maar uw tijd is er altijd. De wereld kan u niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. Gaat u naar dit feest? Ik ga nog niet naar het feest, want mijn tijd is nog niet vervuld. En nadat hij tegen hen gezegd had, bleef hij in Galilea. Maar toen zijn broers naar het feest gegaan waren, ging hij ook zelf naar het feest, niet openlijk, maar als in het verborgen. De Joden dan zochten hem op het feest en zeiden, waar is hij? En er was veel gemompel over hem onder de menigte. Sommigen zeiden, hij is goed. En anderen zeiden, nee, maar hij misleidt de menigte. Toch sprak niemand openlijk over hem, uit vrees voor de Joden. Tot zover. En kinderen, ik weet niet, zitten jullie wel eens achter de computer? Dat is natuurlijk een gekke vraag. Ja, natuurlijk zitten jullie wel eens achter de computer. Dan kunnen jullie wel eens naar Google Maps gaan. En dan kan je zo met je scroller zo helemaal inzoomen. Bijvoorbeeld helemaal. En dan op een gegeven moment sta je boven je huis op Google Maps. En dan klik je op Street View. En dan zie je gewoon je eigen huis op het beeldscherm. Dat is best leuk. En dan ga je terug met je scroller en dan ga je zo weer omhoog. En dan zie je eerst Rotterdam. En dan zie je Zuid-Holland, en dan zie je Nederland, en dan zie je een stukje van België, Duitsland, Engeland. Dan zie je Europa. Je kan helemaal uitzoomen. Nou, wat jullie eigenlijk elke zondag doen, is in de Johannesbrief, eigenlijk de hele wereld, helemaal inzoomen, elke keer een hoofdstuk, of een pericoop, een gedeelte van een hoofdstuk. Maar als we elke week helemaal inzoomen, dan kunnen we wel eens even vergeten, hoe ziet nou die wereldkaart eruit? Als je nou alleen maar gefocust bent op dat kleine, dan overzie je soms eigenlijk niet meer het grote geheel. En ik luisterde de preek van broeder Jurgen van vorige week. En toen deed hij iets heel moois. Doe ik dat? Toen deed hij iets heel moois. Hij zei, in Johannes 1 is de Heer Jezus, wie weet het nog? Zo, goed geheugen. Jurgen, het woord. Jezus is het woord. In hoofdstuk 2 is Jezus het. Denk aan de preek van broeder uit Alblasserdam. Het. Ja. Het lam. Christus is het lam. Ik ben het lam. Hoofdstuk 3. Jezus is. Denk aan Nicodemus. Hij is het. Leven, ja. Dat is eigenlijk in Johannes 4. Jezus het leven, de bron. Maar hij is ook de wijn. Maar wat het gesprek met Nicodemus, waar ging dat over? De verhoogde slang. Fijn, dat we allemaal met elkaar meedoen. Dat vind ik fijn. En Jezus 4. Jezus is de bron. En dan hebben we Johannes 5. Probeer eens mee te denken. Waar ging dat over? Ja, nou moet je meelezen. Dat is ook goed. Hij is het brood. Was dat niet hoofdstuk 6? Dat is hoofdstuk 6. Oké, volgende week mag broeder Jurgen gaan prediken. En dan gaat hij het nog een keer over horen. Goed? Maar wat broeder Jurgen eigenlijk wilde doen, is eigenlijk het overzicht. Wie is Jezus? En waarom doe ik dat? Nou, ik doe dat bewust. Want alles wat we hiervoor hebben geleerd uit de Johannesbrief, heeft ergens mee te maken. Want Johannes doet alles met een doel. Nou even voor de kinderen. Er zitten gelukkig wel wat kinderen. Ik kan me voorstellen dat jullie het antwoord niet weten. Maar waarom schrijft Johannes nou deze brief? Het antwoord is gewoon te vinden in de brief. Dus wie zijn kinderen goed onderwezen heeft, die weten het. Oké, nou de kinderen weten het niet. Dan de jongvolwassenen. Ik zie er niet heel veel, maar degene die voorbij de 15 zijn. Tot en met de 25. Jongvolwassenen, oké. Wie weet het? Waarom schrijft Johannes deze brief? Oké. Wie ouder is als 25? Waarom schrijft Johannes deze brief? U hier vooraan, u zei het, hè? Ik zal het even herhalen dat iedereen het hoort. Zodat wij kunnen geloven dat Jezus de Heer is. Blader even met mij mee naar het ene laatste hoofdstuk. Hoofdstuk 20 en dan vers 31. Daar schrijft Johannes het doel van zijn brief. Maar deze dingen zijn beschreven met het doel dat. Dat betekent op dat. Nou, wat is dan het doel? Opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven, het geloof heeft een uitwerking, het leven zult hebben in zijn naam. Oké, dus dat was eventjes zo omhoog scrollend. Een klein beetje een overzicht van wat jullie al behandeld hebben. En ik zal nog niet het stof wegmaaien of het gras wegmaaien voor degene die na mij komt. Maar alle dingen die we nog gaan horen vanaf nu uit Johannes hebben één doel. Die gaan naar een ding toe. En wat is dat? Wie van de kinderen durft het nu te zeggen? De Heer Jezus, ja, en wat heeft dat voor doel? Dat wij al horen over de Heer Jezus, dat wij in Hem gaan? Goed zo, Jesse. Dat wij in Hem gaan geloven. En geloven heeft ook weer een doel, want Ja, ik kan wel zeggen, ja, ik geloof. Maar geloven heeft nog een nieuw doel en dat is, door het geloof hebben wij het leven. Dat is dus heel belangrijk om dat voor ogen te houden. Door het geloof vinden wij het leven. En vandaag gaat het over ongeloof. Want het gaat over de broers van de Heer Jezus die nog niet in hem geloven. En als geloofkinderen dan een uitwerking heeft tot leven. Wat heeft ongeloof dan voor uitwerking? Wie durft het? Eli, weet jij het? Als geloof leven geeft, wat doet ongeloof dan? De dood. Geloof en leven horen bij elkaar en ongeloof en de dood horen bij elkaar. Dus als we nu een conclusie moeten trekken, als de broers van de Heer Jezus nog niet geloven, waar zijn ze dan? Ze zijn dood. En als de Heer Jezus in Johannes 3 dan gesproken heeft met Nicodemus over het leven eigenlijk, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft, dan zien we hier eigenlijk een heel duidelijk contrast over geloof en ongeloof, over leven en dood. En er is al nagedacht over het licht, en dat komt straks ook nog terug, het licht van de wereld. En eigenlijk zien we continu in de Johannesbrief een contrast. En waarom doet Johannes dat? Zodat het iets in ons leven uitwerkt. En dat is geloof. En dat wij door het geloof het leven vinden. Nou, laten we gaan kijken bij vers 1. En hierna trok Jezus in Galilea rond. Broeder Jurgen heeft vorige week een heel lang hoofdstuk beetgenomen. En hij heeft niet zoveel nadruk gelegd op het laatste pericoopje. Maar Johannes, eigenlijk moet je zo voorstellen. Wij hebben allemaal hoofdstukjes en versen. Maar Johannes die is gaan schrijven. In het begin was het woord en het woord was bij God. En hij is doorgeschreven tot hoofdstuk 21. Dus als hier staat en hierna, dan bedoelt hij eigenlijk naar hetgeen wat daarvoor staat. En daarvoor, daar heeft Petrus een belijdenis gedaan. En kinderen, deze belijdenis mogen jullie ook leren. Want wat beleed Petrus in de voorgaande verzen? Wie zeggen de mensen dat ik ben, vroeg Jezus. Nou, de ene zei Elia en een profeet. Maar wie zeggen jullie dat ik ben? En wie weet het antwoord van Petrus? Eli. Ja, zoon van God. Maar gij zijt de Christus. Goed zo, de Messias. Dat is nog mooier. Dat is Hebreeuws. De gezalfde van God. Dat betekent Christus. Hij is de Messias. Niet zomaar een profeet, maar de beloofde profeet. Waar iedereen naar uitkeek. Waar iedereen naar verlangde. En Petrus had gezegd, gij, zei de Christus, naar wie moeten wij anders toe gaan? Want u hebt woorden. Let op, woorden. Woorden van leven. Als Jezus spreekt, zijn dat woorden van leven. Johannes 3 is een prachtig voorbeeld natuurlijk. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Maar denk eens aan die preek van broeder Jurgen. Dat die verlamde daar al 36 jaar lag. Of 37 jaar. Of heel lang. Kinderen, moet je eens opletten wat er toen gebeurde. Jezus sprak. En ja, mijn stem, als ik een beetje emotioneel word, slaat dan heel gauw over. Ik ga dan heel hard praten. Ik vergeet dan eigenlijk om gewoon rustig te blijven. En ik dacht vroeger altijd, als Jezus dan zegt, zo storm, zwijg stil, dat hij heel hard ging praten, zoals mij. Maar ik denk dat de Heer Jezus dat niet deed, dat hij gewoon zei, storm, wees stil. En gelijk is het stil. En wat zei Jezus tegen die man? Weten jullie het nog? Sta op. Neem je bed op. Nou, en nou moet je dit voorstellen. Dat die man daar lag en dat die man zei, ja maar Heere Jezus, ja maar, ik lig al 38 jaar, ik kan echt niet lopen. Wat had dat voor reactie geweest van die man? Hoe noemen we dat in context van deze preek als het gaat over geloof en ongeloof? Als die man dat had gezegd, wat dan? Dat was ongeloof. Maar wat doet Johannes? Waarom schrijft hij dit? Niet dat we ongelovig zijn, maar dat we gelovig zijn. Dus als we allemaal dingen lezen in de Johannesbrief die tot ons spreken, dan vragen ze een reactie van ons. En niet dat we dan gaan zeggen, ja maar, ik kan mezelf niet bekeren. Ik kan niet geloven. Dat is helemaal geen vraag. Daar gaat het helemaal niet om. Alles wat ik inbreng tegenover het woord van Jezus is pure ongeloof. En ik zou willen zeggen, dat hoort bij de dood. En de dood hoort bij de duisternis. En de duisternis hoort bij de duivel. Komt uit de afgrond. En heeft niks, maar dan ook niks met het licht en het leven en de Heer Jezus te maken. Als de Heer Jezus ons oproept, geloof. Dan kan het maar één ding in ons leven uitwerken, dat is geloven. En alle ja-ma's en alle inbreng van ik kan niet en ik wil niet, en ik, is allemaal ongeloof. En komt uit de afgrond. Maar wat uit de hemel is neergedaald, het brood wat wij mogen eten, dat geeft geloof en leven. Ik heb het idee dat het iets met mij te maken heeft, die geluiden, maar ik weet niet wat ik verkeerd doe. Hierna trok Jezus rond in Galilea, want hij wilde niet in Judea rondtrekken, omdat de Joden hem probeerden te doden. Moet je je voorstellen, de Heer Jezus die zo liefdevol is en zo geduldig, hij is Jeruzalem doorgegaan, hij heeft die man daar in Bethesda weer laten wandelen en laten huppelen en laten springen, hij heeft de storm gesteeld, hij heeft het evangelie aan Nicodemus verkondigd. Die prachtige tekst, hè? Johannes 3 vers 16, die kennen jullie denk ik hopelijk wel allemaal uit je hoofd. En dan gaan die Joden, die worden nijdig op hem. Die proberen hem te doden. En dan gaat hij maar niet meer in Jeruzalem, maar gaat hij hoger, in Galilea. En dat is de plek waar de Heer Jezus ook geboren is. Of waar hij geboren is, waar hij eigenlijk is opgegroeid. Hoger in het land. Daar is de druk van de Farizeeën, de Joden, de godsdienst eigenlijk zou ik willen zeggen, is niet zo hoog. En dan stuit de Heer Jezus tegen nieuw verzet. Ja, de godsdienst of de Farizeeën, die moesten hem niet. Hij was veel te radicaal. En Jezus had veel te veel in te brengen in hun leven. Dat gaan we straks nog lezen. Nu komt er een nieuw verzet. Eigenlijk van een kant waarvan je zou zeggen, daar verwacht ik het helemaal niet van. De Heer Jezus, zijn eigen broers. Zijn eigen broers. En wie van de kinderen heeft er een broertje of een zusje? Zijn er meer? Nou moet je eens dit voorstellen. Kinderen? Misschien zijn er een paar kinderen de oudste. Maar stel je nou eens voor dat jij de tweede bent. Dus je hebt nog een broer boven jou. Ja? En die broer boven jou, ik bedoel dat niet spontant, hè, maar dat is de Heer Jezus. Want zo had de Heer Jezus had broers. En zussen. En stel je nou eens voor dat die broer, de Heer Jezus, altijd heel lief is. Wij zouden zeggen een heilig boontje, maar dat was de Heer Jezus ook echt. Dus dat bedoel ik niet spottend. Maar als Maria, zijn moeder, aan hem vroeg, wie gaat de tafel dekken? En dan zaten ze al die kinderen zo lekker op de grond te spelen. En dan stond Jezus gelijk op en dan ging die. Altijd heilig, hè? Zo gaat dat dan. En dan zei Maria eens tegen een van de kinderen, luister nou eens naar me. Doe eens gehoorzamen, want dat zegt de Heer in de Torah en in de 10 geboden. Je moet je vader en moeder gehoorzamen. En dan zei je, Ja, die Jezus, die luistert altijd wel, hè? En ik krijg altijd om mijn kop. Kan je dat voorstellen? Dat je dan eigenlijk een beetje een hekel aan hem gaat krijgen. Dat was er gebeurd. De Heer Jezus, die altijd een voorbeeld was, overal waar hij kwam, bracht verzet op in zijn eigen gezin. Uit waar hij in opgegroeid was. Zijn eigen broers en zussen haalden een beetje de neus op voor hem. En weet je hoe dat kwam? De Heer Jezus legt het uit in dit gedeelte. De wereld wil mij niet. Waarom niet? Omdat ik getuig dat hun werken slecht zijn. Waarom wilden ze de Heer Jezus niet? Als de Heer Jezus nog niet eens sprak, maar gewoon deed. Dan was dat een confrontatie tussen licht en duister. Was dat een confrontatie tussen geloof en ongeloof? Was dat een confrontatie tussen leven en dood? En ja, de kinderen die al op het voortgezet onderwijs, die weten dat wel. Politiek, weet je wel, Den Haag. Er lopen allemaal die mannetjes, meneer Rutte en hoe heet die ander ook allemaal. En dan heb je één man, en misschien weet een van de kinderen hoe die man heet. Die wordt het wandelende geweten van de Tweede Kamer genoemd. Wie is dat? Van der Staaij. Van der Staaij. Dat is een man van de SGP en die wordt het geweten van de Tweede Kamer genoemd. Dus eigenlijk is het zo als er in de Tweede Kamer allerlei moeilijke dingen gebeuren. Thematiek over abortus en weet ik veel wat. Dan is daar één man. En die is het geweten van al die 150 stoelen. 149 die er over zijn gebleven. Eigenlijk als de heer, ik vind dat wel heel mooi. Dat hij zo genoemd wordt. Als Van der Staaij gaat spreken weet eigenlijk iedereen diep van binnen. Dat ze verkeerde wetten hebben aangenomen. En dan zeggen ze, dan gaan ze eroverheen praten. Ja maar en bla 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 bla. Maar als Van der Staaij iets heeft gezegd van, dit is niet goed, want de Bijbel zegt en God zegt, dan weten ze eigenlijk allemaal dat het waar is wat hij zegt. Want het is hun wandelende geweten. En zo was het ook voor de broers van de Heer Jezus. En iedereen die Jezus ontmoette, wist van, wat deze man zegt, dat is waar. En hoe komt het dan, dat we dan toch een hekel aan hem hebben? Als we nog niet geloven. Hoe komt dat? Dat komt omdat we ten diepste niet willen gehoorzamen. Nou, ik was van de week was ik aan het werk. En ik ben op een grote bouwerij bezig. Tenminste groot. Verbouwing van een grote boerderij. En ja, daar lopen timmermannen en stucadoors. Nou, dan deed ik bidden voor mijn eten. En toen vroeg ik, mag ik stilte? Toen was iedereen even stil. En ik zei daarna, dank u wel. Toen was er één jongen die zei tegen mij, ik heb niks meer met het christelijk geloof. Mijn moeder nog wel, maar ik niks meer. En er zitten dan, ik weet al die namen, ik weet inmiddels allemaal wie christelijk zijn opgegroeid. Toen zei ik tegen hem, ik zeg, jij en jij, dus jij bent er wel mee opgevoed, want hij zei, ik heb niks meer met het christelijk geloof. En iemand die is er niet mee opgegroeid. Ik zeg, jullie alle twee, jullie weten dat je weet dat je weet dat God bestaat. Ik zeg, je kan tegen mij zeggen van ik geloof het niet. Ik zeg, maar je praat tegen je eigen geweten in. En weet je wat ze zeiden? Ja, dat is waar. Dat is waar. Ik zei, weet je wat het probleem is? Ik zeg, als je weet dat God bestaat, dan weet je ook dat je naar hem moet luisteren, want hij is jouw schepper. Hij is hoger als jou. En als je dat weet, dat hij hoger is, dan weet je ook dat je naar hem moet luisteren. Ik zeg, en dat is wat je niet wil. Je wil niet luisteren. Net als die man, 38 jaar lang. En ja, als je aan hem vroeg, ja, wil je wandelen? Ja, natuurlijk wil ik wandelen. Ik kan al 38 jaar niet lopen. Maar die mensen die zeggen eigenlijk, ja, ik kan eigenlijk niks, want ik ben zo dood als een pier, maar ik wil liever dood blijven. Terwijl de Heer Jezus hun roept en hij zegt, sta op, ontwaakt u die slaapt. En sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. Dat is de boodschap van de hele Bijbel. Het evangelie voor doden. Voor mensen die niet kunnen, voor mensen die niet willen. Maar zijn woord komt er overheen en hij zegt, kom. En wij gaan theologie gaan we naar elkaar smijten en ik kan niet en ik wil niet en och, mogen mensen nog maar eens zus of wat. Het maakt allemaal niet uit, want Christus zegt kom. En zijn woord is leven. Wie zijn wij dat wij een reactie hebben op zijn uitnodiging, op zijn woord? Hij is de schepper. Hij heeft laten zien dat hij alles onder zijn voeten heeft. Hij wandelt op het water. En hij zei tegen Petrus, kom. En Petrus kwam. Hij heeft alles onder zijn voeten. Hij veranderde zelfs water in wijn. De hele natuur is gehoorzaam wanneer Christus zegt. En het gebeurt. Maar wij als mensen, wij hebben nog een reactie. En we zeggen nee. Want we willen niet. Want we weten als Christus ons tot leven wekt, dat hij ons roept om hem te volgen. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag. Maar wij willen Christus niet dienen. Weet je waarom niet? Wij willen veel liever onszelf dienen. Wij willen niet horen van Christus die tegen ons zegt, het is niet goed wat je doet in je leven. Maar wij willen zelf bepalen wat we doen. We hebben een hekel aan hem die tegen ons zegt, je mag iets niet. We krijgen een hekel aan de oudsten van de gemeente als ze tegen ons zeggen, je mag iets niet. Dat is de weerstand tegen Christus. Maar als gelovigen moeten we geen weerstand hebben. Moeten we leren gehoorzamen. Moeten we leren buigen voor de Heer Jezus. En ook voor zijn dienaren. En voor zijn dienstknechten. Maar de broers van de Heer Jezus geloofden niet in hem. En weet je wat ze dan zeggen? Als u nou eigenlijk tegelijkertijd eigenlijk wil dat iedereen u leert kennen, waarom doet u dat dan verborgen? Eigenlijk geven ze een soort van dolksteek zo. Zo eigenlijk een beetje gemeen treiteren. Een beetje, eigenlijk een beetje pesten. Wat doet u nou? Hè? Zo een beetje plagerig. Eigenlijk weten ze niet wat ze doen. Maar weet je wat ik zo mooi vind aan de reactie van de Heer Jezus? De Heer Jezus blijft altijd kalm en beheerst. Daar kan ik nog veel van leren. Dat ben ik niet altijd. Weet je wat de Heer Jezus zegt? Jullie tijd is er altijd. Mijn tijd is er nog niet. En dat zouden we kunnen uitleggen. Mijn tijd om als lam aan het kruis te hangen is er nog niet. Maar jullie tijd is er altijd. Wat gingen ze doen? Ze gingen naar het Loofhuttenfeest naar Jeruzalem. Jullie tijd is er altijd. Kinderen, wat was er in Jeruzalem? Wie weet het? Het Loofhuttenfeest. Maar wat was er in Jeruzalem? Ja, ze gingen daar naartoe. Maar wat was er nou in Jeruzalem? De tempel. En wie konden we ontmoeten in de tempel? Kinderen, Eli. Wie? Ja. Wie konden we ontmoeten in de tempel? Probeer eens goed na te denken. Het huis van de Heere God. En hoe noemt de Heere Jezus de Heere God zijn vader? Jullie tijd is er altijd. Om naar Jeruzalem te gaan en om naar de Vader te gaan. En degene die vandaag de Heer Jezus nog niet kent, die hem nog niet gehoorzaamd heeft, die nog niet de actie van geloof heeft, of de reactie van geloof heeft gegeven eigenlijk, aan zijn uitnodiging. Jullie tijd is er altijd. Welke tijd is er dan? De tijd om naar de Vader te gaan. En hoe kunnen we naar de Vader gaan? Jezus is de weg. Door Christus mogen wij naar de Vader gaan. En die tijd is er altijd. Heden. Psalm 95 toch? Heden. Indien u dan zijn stem hoort. Verhard dan uw hart niet. Maar laat u leiden. En wees dan niet zoals uw vaders. In Massa en in Meriba. Die mopperden en die klaagden en die ongelovig en ongehoorzaam waren. Want het bracht ze niet in het land van vrijheid, van melk en van honing. Maar het bracht ze 40 jaar de woestijn in. Terwijl God overvloed en zegen had. Blijven wij liever ongehoorzaam. En blijven we liever in Egypte. Gebonden door zonde. Gebonden door slavenarbeid. Want dat is wat je uiteindelijk, als je niet onder Christus bent, dan ben je een slaaf. Een slaaf van jezelf. Een slaaf van de zonde. Een slaaf van de dood. Een slaaf van de duivel. En je doet wat hij wil. Hij heeft het voor het zeggen. Maar Christus roept je onder die heerschappij vandaan. Want de waarheid, Christus zelf, zal u vrijmaken. En wie de Zoon vrijgemaakt heeft, zal werkelijk vrij zijn. De tijd om tot Christus te komen is er altijd. Maar zijn tijd aan het kruis was er nog niet. En eigenlijk vind ik dat ook wel heel mooi. De Heer Jezus leefde in zo'n verbinding met de Heer Jezus, of met zijn Vader. Hij deed niks zonder toestemming. En hoe is dat in ons leven? Hoe is dat in ons leven? Ik bedenk iets en ik doe het gelijk. Of overleggen eerst met onze Vader. Vader, wat wilt u dat ik doen zal? Vader, open mijn lippen dat ik mag spreken wanneer ik moet spreken. Dat ik mag zwijgen wanneer ik moet zwijgen. Dat ik mijn handen mag laten doen wanneer ik het moet doen. En dat mijn voeten gaan waar u wil dat ze gaan. Mijn tijd en zijn tijd. De wereld kan u niet haten. Kan u niet haten. Weet je waarom de wereld zijn broers nog niet konden haten? Omdat ze nog van de wereld waren. Omdat ze zelf de wereld waren. En als u de Heer Jezus nog niet volgt. Als u nog niet gelovig bent. Nog geen discipel van de Heer Jezus bent. Dan bent u van de wereld. En dan zal de wereld u ook niet haten. Maar wanneer u een volgeling bent geworden van Christus. Dan haat de wereld u. Want eigenlijk zijn wij allemaal kleine van de staartjes, om het allemaal zo maar te zeggen. Wij zijn wandelende gewetens voor de wereld. Want wanneer wij niet meedoen met grapjes van de wereld, dan zeggen ze, wat een saaie Pieterstad, hij doet niet mee. Nee, natuurlijk doe je niet mee. Waarom niet? Je hebt het leven gevonden. Je hoort niet meer bij de wereld, bij de dood, bij de duivel en bij de zonde. Maar je hoort bij de gerechtigheid. Je staat aan de andere kant. En dat licht van Christus mag door je heen stralen. Kinderen, wat zou er vandaag gebeuren als ik alle licht hier uitdeed? Dan wordt het donker. Als jij een volgeling bent van de Heer Jezus, dan ben je als een lampje in de duisternis. En weet je wat er gebeurt? Als je 's morgens wakker wordt en je doet je ogen open en je vader doet ineens het grote licht aan. Weet je wat je dan doet? Zo, dat is wat er gebeurt in de wereld. Wanneer wij gewoon zijn wie we zijn, volgelingen van Christus, dan gaan mensen knipperen. Ze denken, wat komt daar nu? Wat gebeurde? En dat gebeurde er ook met de Heer Jezus. Wanneer de Heer Jezus daar kwam, als het licht, mensen knipperden. En ze zeiden, nee, ik blijf liever in de duisternis. Want, pa, doe dat licht uit, zeg je dan. Doe dat licht uit. Dat is wat de wereld doet. Ze willen het licht uit hebben. Maar het licht wat Christus in ons ontstoken heeft, kan niet gedoofd worden. Want, wat heeft hij gezegd? Niemand ontsteekt een licht om er vervolgens een emmer over neer te zetten. Niemand steekt een kaars aan om het onder de tafel te houden. Maar Christus wil dat we zijn een stad op de berg. Die licht geeft, die hoop brengt en leven. Waarom? Omdat wij zijn woorden hebben ontvangen. En zijn woorden geven leven. En nadat hij dit gezegd was, bleef hij in Galilea. De broers van de Heer Jezus gaan naar het Loofhuttenfeest, naar de tempel. En de Heer Jezus gaat er achteraan. Niet via de hoofdweg, maar hij pakt, nou zo gezegd, even de toeristische route. Maar hij gaat wel naar het feest. En dan is hij in Jeruzalem en dan zeggen al die mensen, waar is Jezus nu? Waar is hij nu? En de ene zegt, ja, Jezus is echt goed man. En anderen zeggen, nee, Jezus, hij misleidt je. Nee, moet je niet luisteren hoor. Want als je naar hem kijkt, ga je knipperen. Dat is niet fijn hoor. Maar de Heer Jezus, hij gaat. En dan staat er zo'n hele opmerkelijke tekst. Niemand sprak openlijk over de Heer Jezus. Het is alsof er een kleed, ja, eigenlijk zou ik willen zeggen, uit de afgrond komt. Hij komt niet boven vandaan, want alles wat uit de hemel komt, dat is goed eigenlijk. Alsof er een kleed over ons wordt gelegd. En een bedekking, alsof we niet over de Heer Jezus mogen spreken. Uit vrees. En ja, daar wil ik eigenlijk bijna mee gaan afsluiten. Heeft u dat ook wel eens? Dat je vrees hebt, een soort van angst, dat er iets over je heen gelegd wordt, dat je denkt van, ik durf niet spreken over de Heer Jezus. Dat is niet nodig. Weet je waarom niet? Omdat angst niet van God is. Vrees is nooit van God, alleen behalve de vrezen des Heren, Gods vrezen. Diep ontzag hebben voor hem. Maar vrees om niet over de Heer Jezus te spreken, komt nooit bij God vandaan. Is altijd uit de afgrond. En weet je, vandaag de dag is het echt nog heel actueel hoor. Om maar te zwijgen over de Heer Jezus. Om maar niet over hem te durven spreken. En ik spreek eigenlijk ook over mezelf hoor. Ik zeg dan net heel vrijmoedig dat ik wel eens getuig op de bouw. Maar er zijn ook momenten dat ik het eigenlijk ook niet durf. Maar eigenlijk is dat ook niet goed voor mij. Is dat ook niet eerlijk voor mij. Weet je waarom niet? Omdat hij het zo waard is. Omdat hij mijn zonde op zich heeft genomen. Omdat hij voor mij als een lam die hele weg wilde gaan. Dat hij voor mij die zweepslagen en die geestelslagen wilde krijgen. Dat hij die doornenkroon voor mij heeft opgezet. De Heer Jezus heeft zoveel pijn gehad. En weet je, ja, dan zal ik maar voor mezelf spreken. Weet je hoe ik ben? Ik ben eigenlijk een pijnontwijker. Als ik me half denk dat mensen me gaan uit kunnen lachen, dan wil ik dat ontwijken. Dat bedoel ik met pijn. Pijn ontwijken. Maar volgelingen van Christus, die mogen door het lijden heen gaan. Waarom? Omdat we waardig worden geacht zijn voorbeeld te dragen. Zijn voorbeeld achterna te gaan. Omdat hij die weg is gegaan en hij zegt, volg mij. Kom achter mij aan. Neem je kruis op. En word als mij. Nog één dingetje wil ik zeggen. Toen ik vanmorgen lekker vroeg was opgestaan om hier nog voor te bidden. Toen zat ik daarover na te denken. Dat er staat, ken hem in al uw wegen. Eigenlijk zoals de Heer Jezus. Dat hij eigenlijk zei van, mijn tijd is nog niet gekomen. Ik wacht op het seintje van de Vader. Ken hem in al uw wegen. Weet je wat dat eigenlijk betekent? Hem kennen. Zoals er staat geschreven van Adam en Eva. Adam bekende Eva. Ze hadden gemeenschap met elkaar. Ze bekenden elkaar. En als God ons oproept om hem te kennen in al zijn wegen. In alles wat we doen, hem te kennen. Dan betekent het eigenlijk, God verlangt ernaar. De Heer Jezus verlangt ernaar dat we gemeenschap met hem hebben. Elke stap die we zetten. Elke gedachte die we toestaan in ons gedachtenleven. Elke handeling die ik doe. Elk woord wat er uit mijn lippen voortkomt. Hem kennen. En weet je? Dat kennen van hem heeft alles te maken met het thema van vandaag. Met gelovig of ongelovig zijn. Want hem kennen, dat betekent ook hem vertrouwen. Als een man en een vrouw elkaar bekennen, dan vertrouwen ze elkaar. Niet zoals in de wereld. Maar wanneer er echte liefde is, dan is daar een vertrouwensband. Een intieme. De Bijbel zegt erover, deze verborgenheid is groot. Maar ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Hem kennen betekent hem vertrouwen. En het thema van deze dag, wie weet het nog kinderen? Zelfs de broers geloofden nog niet in hem. Nou, dan zal ik nog één dingetje verklappen. Kinderen, moet je goed opletten. Zelfs de broers van de Heer Jezus geloofden nog niet in hem. Weet je waarom? Jacobus Dat was een van zijn broers. Die heeft later een brief geschreven. De Jacobusbrief. En Judas, ook een broer van de Heer Jezus, niet Judas Iscariot, de verrader, heeft ook een brief geschreven. Tenminste, dat geloof ik zelf. We weten dat de broers van de Heer Jezus later wel in hem gingen geloven. Daarom is het, ze geloofden nog niet in hem. En zo zou er ook van mij gezegd kunnen worden. Ik geloofde nog niet in hem. Maar waar roept de Bijbel ons toe op? Om niet ongelovig te zijn, maar om... Komt er wat zwakjes uit? Om gelovig te zijn. En opdat wij gelovende het leven hebben in zijn naam.